En wij gaan weer verder met onze cyclus feesten op de kalender van Israël. We hebben de vorige keer gesproken over het paasfeest als eerste van de cyclus. En vanavond willen we het hebben speciaal over het daaropvolgende feest in chronologische volgorde, namelijk dat van de ongezuurde broden. We gaan eerst nog weer ons feesthoofdstuk opzoeken, namelijk Leviticus 23. Leviticus 23, daar vinden wij de feestkalender, zoals God die vastgesteld heeft voor zijn volk Israël, voordat zij het land der belofte binnengingen. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hem: de gezette hoogtijden des Heeren is van de ongezuurde broden. En de Heer is zover dit schriftgedeelte. U ziet, ik heb de kaarten meegebracht. Ik heb er ook een kleinere afdruk van. Die kunt u vanavond meenemen met alle bijzonderheden erop. En als u dat bestudeert, dan hoeft u de volgende samenkomst niet meer te bezoeken, want er staat alles in. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ik zal echt wel een beetje meer vertellen dan dat u daar in hoofdzaken vermeld hebt. Ik vind daar een prachtig overzicht. Wel, broeders en zusters, ik ga nog even weer repeteren. We hebben de kaarten voor ons. Je weet dat God op Israëls kalender 7 feesten gesteld heeft die jaarlijks gevierd moesten worden. We vinden hier in Leviticus 23 dus 1 wekelijks feest aangeduid, namelijk de Sabbat, elke 7e dag. En daarna de 7 feesten die jaarlijks gevierd moesten worden. Het verschil tussen de Sabbat en de andere feesten is dat de Sabbat dus wekelijks is, de andere jaarlijks. En de Sabbat die werd thuis gevierd in hun woningen, terwijl de andere feesten, de jaarfeesten, in Jeruzalem gevierd moesten worden, naar de plaats die de Heere hem daarvoor zelf had aangewezen op de heilige berg waar de tempel zou staan. Deze 7 opeenvolgende feesten die gevierd werden in de eerste maand, de eerste 3, daarna het Pinksterfeest, 50 dagen na het feest van de eerstelingen, dan een lange periode dat er geen feest was, maar dat de oogsten moesten binnengehaald worden. Alleen de 7e maand kwamen nog 3 feesten: de Bazuinfeest, de Verzoendag en het Loofhuttenfeest. En daarmee was dan het godsdienstig jaar van het volk van Israël afgesloten. Het begon dus met het Paasfeest en het eindigde met het Loofhuttenfeest. Ze hadden directe betekenis voor Israël. Paasfeest was een herinnering aan de uittocht uit Egypteland, of beter het slachten van het paaslam. Het feest van de ongezuurde broden was eveneens een herinnering aan de uittocht uit Egypte, want de smaakheid van Egypte werd afgewenteld en het zuurdesem was een beeld van de smaakheid in Egypte. De Israëlieten hadden het gebruik van zuurdesem geleerd in de tijd dat ze in slavernij in Egypte leefden. De eersteling gaf was dus een oogstfeest. Het was de eerste garde van de nieuwe oogst, de gerste oogst. Daarna kwam het zogenaamde Pinksterfeest, of het feest der beweegbroden. Dat was waren de broden gebakken, de eerste broden gebakken van de nieuwe oogst, en die als een hefoffer aan de Heer gebracht werden. Dan was daar die lange tussenruimte. Dan kwam het Bazuinfeest en de aankondiging, de eerste van de 7e maand van deze feestmaand van Yom Kippur, Grote Verzoendag, en het Loofhuttenfeest. Dat is tegenwoordig het Joodse nieuwjaar, van het burgerlijk jaar, waar de shofar geblazen werd. Hier waren er nog de 2 zilveren trompetten die in de tempel bewaard werden. Yom Kippur, de Grote Verzoendag, op de 10e van de 7e maand. En dan tenslotte het Loofhuttenfeest dat 7 dagen duurde. En dat herinnerde aan de doortocht in Egypteland, want ze moesten in Loofhutten wonen, als een herinnering dat ze in tabernakelen gewoond hadden toen God hen leidde van Egypte tot Kanaan. En Zevendaagse feest werd aangevuld met één extra dag, de achtste dag, de grote dag van het feest, waarbij het water werd als een plengoffer werd gegoten op het brandofferaltaar van het tempelplein. Maar daar zullen we niet primair aan te doen, want we weten dat al deze feesten een geestelijke en een profetische betekenis hebben. Paaslam herinnert aan het ware paaslam, dat geslacht is op God en des kruis. Het feest van de ongeziene broden betekent dat wij een nieuwe schepping geworden zijn en dat het oude zuurdeegsel uit ons leven verwijderd is. Het feest van de eerstelingen spreekt ons van de opstanding. Opstanden van Christus en wij met hem. Het feest van de beweegbroden is ons Pinksterfeest dat ons spreekt van de uitstorting van de Heilige Geest. Dit zijn dus heilsfeiten die in het verleden hebben plaatsgehad en waarmee onze christelijke bedeling begonnen is. Kruis, de opstanding en Pinksteren. En ze horen bij elkaar. Ze worden ook na elkaar gemeten. Dit de 14e van de eerste maand, de maand Nisan. Het ongezuurde brood de 15e. Dit het gebracht daags na de Sabbat. En dit beweegoffer van twee broden werd 50 dagen na de eerste leeggangen gebracht. Dan was daar een lange tussenperiode die overeenkomt met de bedeling waarin wij leven sinds de Pinksterdag. Waar er eigenlijk geen heilsfeiten meer hebben plaatsgehad, maar we hebben God zijn gemeente verzameld door de Heilige Geest, die ook leeft en getuigt en werkt door de Heilige Geest. Dat is een echt Pinkstergemeente. En dan, broeders en zusters, dan gaan we naar het bazuinigfeest, dat dan spreekt onder andere van de opname der gemeente. Daarmee wordt deze lange tussenperiode, waarvan we de lengte niet precies weten, als het ware afgesloten. En een nieuwe heilsbeweging aangekondigd, namelijk het bazuinfeest, dat ons enerzijds spreekt van de opname der gemeente, maar anderzijds ook dat God de draad van de Israëls historie weer gaat opnemen. Daarna komt de grote bezoekdag, al heel gauw erop, van de tiende, van de eerste naar de tiende. En de grote bezoekdag spreekt ons van de verzoening van Israël, wanneer Israël tot bekering komt als een hoge priester uit de ware tabernakel terugkeert. En het loofhuttenfeest spreekt van het komende duizendjarige vrederijk. En die achtste dag die spreekt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het nieuwe begin, acht, het spreekt ons van de eeuwigheid. We komen daar nog een keer op terug natuurlijk, als we dit thuis gaan behandelen. Waar dus blijkt dat je de zeven feesten in twee groepen kunt verdelen. In de eerste vier, die liggen in het verleden, die zijn reeds vervuld. Het lam is geslacht en Christus is opgestaan als eersteling de doden en de Heilige Geest is uitgestort. Dat zijn feiten waarop wij door het geloof mogen staan en van daaruit we mogen leven en wandelen in dit leven. Dat is dus inmiddels vervuld. Deze drie feesten liggen in de toekomst, wat een vervulling betreft. De bazuinenfeest, opname der gemeente en daarna de verzoening van Israël en de oprichting van het Messiaanse koninkrijk van de regering van Christus op aarde. En daarna natuurlijk die achtste dag, dat is dus een nieuwe hemel, nieuwe aarde, waarin God zal zijn, alles en in allen. Zo ziet u, vier zijn voorbij, drie liggen in de toekomst en wij leven ergens tussen het vierde en het vijfde feest in. Pinksteren is verleden tijd. Het bazuinenfeest is waar we naar uitziet, onze verwachting. En we denken dat we zo'n beetje hier tegen die eerste van de zevende maand aanleven. Verder hebben we gezien, broeders en zusters, dat van deze zeven feesten er vijf eendaagse feesten zijn en twee meerdaagse feesten. Vijf feesten die maar één dag duurden en twee feesten die of zeven of acht dagen duurden. Die vijf eendaagse feesten hebben altijd te maken met heilsfeiten, terwijl de meerdaagse feesten altijd spreken van de zegeningen of de verantwoordelijkheden die uit die heilsfeiten voortvloeien. Dus de ene heeft te maken met onze staat En de andere met onze toestand. De ene heeft te maken met, laat ik zeggen, met leerstellige waarheid. En de andere heeft te maken met onze praktische levenswandel. Die heilsfeiten, dat zijn er dus vijf, is 1. Pasen, het kruis, 2. Het feest der eerstelingen, namelijk de opstanding van Christus, tweede heilsfeit. Het derde, Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest. En heilsfeit, het volgende heilsfeit moet nog komen, het bazuinenfeest, de opname der gemeente. En daarna het grote heilsfeest van de wederkomst van Christus op de Olijfberg tot redding van Israël. Dat zijn dus de vijf grote heilsfeiten, waarvan 3 achter de rug zijn. Op grond daarvan leven wij door het geloof. 1. De kruis, de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest. Zo duidelijk als wat zou je zeggen. En we wachten op 2 heilsfeiten. Het eerste, de opname der gemeente. Dus de gemeente die de Heer tegemoet gaat in de lucht. En de wederkomst van Christus met zijn gemeente op aarde om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En nu wat die meerdaagse feesten betreft, dat willen we vanavond toe hebben, is dus het feest van de ongezuurde broden. Dat komt na het paasfeest en het spreekt van de praktische levenswandel van de gelovigen. Het duurt ook 7 dagen en 7 is een totaliteit. Het heeft te maken met onze totale levenswandel, vanaf het moment dat we behouden geworden zijn, tot het moment dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dus dit 7-daagse feest is eigenlijk een direct vervolg op het eerste feest, het paasfeest. Het Joodse paasfeest tenminste. Terwijl het Loofhuttenfeest is ook een 7-8-daags feest en dat is een gevolg na de komst van Christus. Ja, ja. Wel belangrijk, want er zijn mensen die denken dat we vandaag in 1000 jaar vrederijk leven. En dat pas daarna Christus komt, op de jongste dag. Maar hier zien wij dat Christus komt voor het Loofhuttenfeest, voor het vrederijk. En dat het vrederijk nooit eerder op aarde kan komen, of eerst moet de vrede vast gekomen zijn. En daarom is het goed om die volgorde in de gaten te houden, niet mijn volgorde, niet mijn plan. Zo staat het in de Bijbel. God heeft zelf de data genoteerd. En met deze volgorde voltreffen zich de grote goddelijke heilsfeiten tot verlossing en tot verzoening, niet alleen van de dingen op de aarde, maar ook die in de hemel zijn. 5, heb ik al gezegd, is een symbool van genade. Daarom 5 grote heilsfeiten die spreken van de volheid van Gods genade. Gods genade is nog niet uitgeput. Gods genade is openbaard aan het kruis. Gods genade is openbaard in de opstanding. Nee, ja, in de opstanding. Gods genade is openbaard door de uitstorting van de Heilige Geest. En Gods genade zal geopenbaard worden door de opname der gemeente, want dat is ook een genadezaak. Opname in kwestie van verdiensten. Blijft genade. En ook de redding van Israël, als de Heer wederkomt, op de grote verzoendag, op Yom Kippur. En broeder en zuster, de redding van Israël is ook een kwestie van genade, een verbond der genade dat God met Abraham gesloten heeft. Waarvan God zei, de genadegiften en de roepingen Gods voor mijn 11 zijn onberouwbaar. U ziet, het is allemaal van dit plan, van dit goddelijk plan van deze kalender af te lezen. Goed, nou ga ik gaan beginnen aan het tweede feest, anders komen we niet door. En dat zou we toch wel graag willen. We willen vandaag het Loofhuttenfeest toe, broeders en zusters, althans naar de 7e maand. Ik spreek nu over het tweede feest. Het eerste feest. We hebben dat vorige keer uitvoerig met elkaar besproken. Het was een herinnering aan het slachten van het paaslam in Egypteland. God heeft zijn volk door bloed verlost. En er moesten 2 dingen gebeuren, 2 hoofdelementen. Het lam. Het uitverkoren lam, weet u nog wel, moest geslacht worden, een volmaakt lam, een volkomen lam, en het bloed van het lam moest aan de deurposten, aan de bovendorpel en aan de zijposten van de deur gestreken worden. Israëls nationale geschiedenis begon dus bij het bloed van het lam. Op die basis kon God Israël verlossen en naar de heerlijkheid voeren van het komende vrederijk. De heilstijd die op aarde komen zal. Maar het licht berust op Loes. Daar begon het mee, in die verschrikkelijke nacht van Egypteland, waar de engel des verderfs kwam om al het eerstgeborene in Egypteland te doden. Alleen God zei, als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. Daarom mochten ze ook van het vlees van het lam eten, achter de met bloed bestreken deurpost, en verder aten zij ongezuurde brood. Laten we de gevierd op de 15e dag, dus de volgende dag, nadat het paaslam geslacht was, de 15e Nisan. Wel, dan het zegt ons direct dat wij in geestelijke zin nooit waarachtig het feest zullen leren kennen, broeders en zusters. Als we beginnen bij begin, dat is het kruis. Daar is mijn leven begonnen. Daar ben ik opnieuw gaan leven. Daar is een omkeer in mijn leven gekomen. Mijn hele geestelijk leven, al wat ik ben, al wat ik bezit en nog bezitten zal, en wat vanuit de toekomst ligt, is gebaseerd op het eerste grote heilsfeit dat Jezus Christus, het Lam van God, stierf voor mij aan het kruis van Golgotha. En dat ik weet dat ik vrede heb met God, vrede door het bloed des kruises. Dat het oordeel is afgewend, Pascha, Jozef Pesach, betekent letterlijk voorbijgaan. Het oordeel van God is reeds aan mij voorbij gegaan, omdat het oordeel en al zijn beschikking viel op de persoon van de Heer Jezus. Daarvoor, het kruis. U kunt nooit op die volgende feest komen. U kunt het bazuinenfeest niet maken. U zult nooit de Heilige Geest kunnen bezitten. U zult nooit een opstandingsleven krijgen. Als u niet begint met kruis. Je kunt er niet omheen lopen. Je kunt niet bij de 15e komen van de eerste maand, of je eerder bij de 14e zijn. Je kunt in het tabernakel niet bij het basvat komen, of je moet eerst door de poort bij het brandofferaltaar komen. En er is geen mens die de volle zegen van God kan genieten of ervaren, of hij moet beginnen waar God begint, namelijk bij het kruis. Bij het bloed van de vlam. Hij moet weten met God verzoend te zijn. Hij moet echt Pesach voor hem wezen. Hij moet de volkomen zekerheid hebben dat het oordeel van God niet meer dreigt. Dat Gods toorn is afgewend. Dat zijn zonden onder het bloed van Jezus Christus zijn. Het bloed der verzoening. Daar moeten we beginnen. En als u daar nog niet bent geweest, dan zult u van de rest van deze dingen, die spreken van meerdere zegeningen, niets kunnen genieten. U kunt geen één hoofdstuk passeren. En God kan pas verder met je gaan, de eeuwigheid in, broeders en zusters, tot aan de 8e dag, als je hier bij punt 1 geweest bent. En mijn eerste vraag is er nu, ik denk dat het niet nodig is, maar je kunt nooit weten, bent u allemaal reeds bij het kruis geweest? Weet u dat uw zonden zijn weggedaan? Bent u met God verzoend? Hebt u vrede met God? Bent u gewassen in het bloed van het lam? Dat is punt 1. Anders kunnen we niet verder. Anders blijft het theorie. Daar moet u beginnen. Dat is het fundament van ons behoud. En ook het uitgangspunt van een nieuw levenskruis. Dan, broeders en zusters, komen wij tot het feest van de ongezuurde broden. Van een eendaags feest op een meerdaags feest. Die te maken, 7 dagen, met hemelse levenswandel. En het typische dus, dat het onmiddellijk volgt op het paasfeest. Het lam werd geslacht op de 14e, aan de avond van de 14e dag van de eerste maand. En het feest van de ongezuurde broden begon meteen de volgende dag. Dus dat geen periode tussen, niet een overgangstijd. 14e, het lam geslacht. 15e, het feest van de ongezuurde broden. En van elk moment dat u behouden bent door Christus te aanvaarden als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, daar begint het feest van een nieuwe levenswandel. Het feest van een nieuw leven, let wel. Het is een feest. Dat is nummer 1 wat ik u zeggen wil. Er zijn mensen die denken nou, oh blij de dag, oh zalig stond toen ik Jezus als mijn heiland vond. Dat was een feest. Hè? Weet u nog, broeder, zuster, die blijde dag, die zalig stond, dat jullie erkennen dat Jezus uw heiland was? Maar die wandel is ook een feest. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, die eerste dag was mooi. Maar nu ik al zo lang behouden ben, nu wordt het steeds minder. Oh, dat christelijk leven is echt niet zo makkelijk, hè. Men leeft onder de wet, men zucht onder een juk. Men leeft in een leven van dienstbaarheid, er is geen bevrijding, er is geen verademing. Men zit onder een wet van een christelijke ethiek, het komt er niet uit. Men voelt zich gebonden en er straalt zo weinig blijdschap van ons uit. Net als die ongezuurde broden die lekker zijn. Moeten we nadenken. Gaat van feest tot feest. En de Heer wil niet dat je met een blij gezicht hier behouden geworden bent. En dat je met een zuur gezicht verder gaat. Want het zuurdezen moet er juist uit. En als je zoveel verzuurde christenen zien, dan zit er iets fout. Dan zeg ik, net als Paulus zegt, zuiver het oude zuurdezen uit. Want je behoort een nieuw leven te zijn. Daar gaat het om. Nou, Pasen spreekt dus van verlossing. Niet alleen van verzoening, dus die haakt ook van verlossing. Dat wordt hier verder niet vermeld, maar als u in Exodus dit verhaal leest, dat we door keer in Exodus 12, dan zult u zien, broeders en zusters, dat Pasen niet alleen spreekt van het afwenden van het oordeel van de engel des verderfs, maar het was op de grond van een uittocht door kracht uit Egypte. We hebben gezien dat ze daar stonden. Ze aten het vlees van het gebraden lam, geroosterd lam aan één stuk. En ze hadden de staf in de hand, de voeten geschoeid. En bereid om bij het signaal nog op hetzelfde moment Egypte te verlaten. En tenslotte te gaan door de Rode Zee. Het was een verzoening, maar ook een verlossing. Dat zijn twee aspecten van hetzelfde heilsfeit. Het kruis spreekt verzoening met God, maar ook verlossing van de straf der zonde en van de macht der zonde. Dat is duidelijk. En daar volgt het er vanmiddag op, dat zuurdesemfeest van ongezuurde broden, want het spreekt van de gevolgen der verlossing. Voor ons eigen leven. Als je nu in het boek Exodus leest, we zullen dat nu niet doen, maar of je leest iets van de tegenwoordige gebruiken van het Joodse zuurdesemfeest, wat bij hun allemaal Pesach genoemd wordt, ze beschouwt als één feest, maar ze worden duidelijk hier in de schrift onderscheiden, dan lezen wij dat niet alleen geen zuurdesem in het brood verwerkt mocht worden, maar dat ook geen zuurdesem in huis gevonden mocht worden. Het mocht niet eens gezien worden. Alle zuurdesem moest gedurende die dagen uit een huis verdwenen zijn. Daarom was de dag voor de 14e, de 13e, was er de dag der voorbereiding. Dat betekent dat, dat het huis met bezemen gekeerd werd, omdat alle zuurdesem verwerkt. Alle potten en pannen werden gereinigd. Elk hoekje van het huis werd nagekeken of het zuurdesem verwijderd is. Want zuurdesem was op straffen des doods verboden gedurende die 7 dagen. Verder mochten ze het gebruiken. Maar al die 7 dagen wilde God geen stukje, geen kruimeltje zuurdesem. Niet alleen in het brood verwerkt hebben, maar nergens aanwezig vinden in de huizen der kinderen Israëls. En dat betekent natuurlijk regelrecht voor de Joodse vrouwen grote schoonmaak. Want alles moest eruit. En dat gebeurt nou ook in Israël. Als het feest van de ongezuurde broden nadert, het paasfeest dus, broeders en zusters, dan weken tevoren gaan alle Joodse vrouwen aan de gang om de grote schoonmaak te houden. Dat feit dat wij vroeger tegenwoordig gebeurt, geloof ik niet zoveel meer, ik durf het trouwens niet te zeggen.
Of we nog altijd voorjaars schoonmaak en najaars schoonmaak hebben. Vroeger was dat bij ons thuis wel zo. Dat was tegelijkertijd dat de kachels de deur uit gingen. Dat we nog geen centrale verwarming of gas of olie. Er werd nog turf gestookt. En een van de grootste vreugden van het voorjaar was dat de kachel eruit ging. Hè, de pijpen gingen eruit. Schoorsteenvegen moest komen. En dan waren we gelukkig weer een paar maanden bevrijd van dat as- en rookding. En eerder kon je niet met de schoonmaak beginnen. Nu zijn de mensen al soms al voor Pasen met de schoonmaak klaar. En soms toch al eerder, want afijn, meneer, het warmt het hele huis. Maar eigenlijk is die hele schoonmaakgedachte niet alleen ontsproten uit omdat het voorjaar wordt. Maar het is eigenlijk een Joodse gewoonte. Het had verband met het Pasen. Zij moesten met de grote schoonmaak klaar zijn voor Pasen. En dat is vandaag in Israël nog zo. Met de orthodoxe Joden. Al weken van tevoren gaan we het huis keren, want we moeten op de dag der voorbereiding klaar zijn. En dat ging dan vaak gepaard met een heleboel symbolen. Want je had dan dat een huisvader op de dag van de voorbereiding 's avonds thuis kwam. En dat had wel een leuk spelletje, dat is nog zo. Als het hele huis schoon had, de kinderen en alles had geholpen. En de 13e moest dan er klaar, want 14 was het Pesach. Dan verstopte men een paar stukjes zuurdesem in een papier. En men verborg dat ergens, laat ik maar zeggen, onder het kussen van een bed of zo. En iets dergelijks. En als vader dan thuis kwam s'avonds, dan moest hij het laatste stukje zuurdesem opzoeken. Hij ontstak dan een kaars, dat doet hij dan. En hij loopt symbolisch het hele huis door, van de vliering af tot de kelder toe als die er is. En dat is een symbolische zaak. Het hele huis wordt in het licht van de kaars beschenen. En de kinderen hadden de grootste pret, want vader moet dat laatste stukje zuurdesem vinden. En als hij er dichtbij was, dan riepen ze, hij wordt warm. En als hij er verder was, hij wordt koud. Dat spelletje kennen wij ook wel. Dat is ook aan Joodse gebruik ontleend. Zit toch allemaal een beetje Joodbloed in onze aderen hebben. Hè? Maar dat komt daar vandaan. Dus, vader wordt heet en vader wordt koud. En als hij dan eindelijk dat zuurdesem gevonden had, dat laatste beetje. En hij was natuurlijk wel zo dat hij dat spelletje wel een beetje lang rekt om de kinderen wat meer plezier te gunnen. Dan werd het genomen en het werd plechtig verbrand. Als een symbool dat daarmee al het zuurdesem verdwenen was. En dan spreek je het formuliergebed uit, doen ze nog. De huisvader, gezegend zijt gij, o Heere uw God, koning van de heelal, die ons geheiligd hebt door uw geboden en ons bevolen hebt om het zuurdesem weg te doen. En daar was die plechtigheid beëindigd. Het huis was gecontroleerd, schoon bevonden, en daarmee kon dan Pesach en het feest van de ongezuurde broden beginnen. Nou, broeders, daar zit natuurlijk een diepe betekenis in. Zuurdesem is in de Bijbel in het algemeen een beeld van kwaad, van boosheid. Eigenlijk een beeld van twee dingen. Zuurdesem is soms een beeld van zonde, ongerechtigheid in ons persoonlijk leven, of ook in het gemeentelijk leven. En soms is zuurdesem een beeld van valse leer, van kwade leringen. We zullen dat ook zo met elkaar zien. Dat is in de hele Bijbel door de betekenis van het zuurdesem. Zuurdesem, weet wel, dat is een proces dat langzamerhand doorwerkt. En een weinig zuurdesem, zegt de Heer Jezus, maakt het hele deeg zuur. Wel, we moeten dan zien dat Pasen als type ons vertelt wat de verlossing en de verzoening betekent voor God. Terwijl het feest van de ongezuurde broden ons laat zien wat deze verlossing en verzoening voor ons betekent. Het eerste is Godwaarts gericht. Als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. God moest voldaan worden. Aan de eis van God moest voldaan worden. God moest voldoening vinden. En God heeft volmaakte voldoening gevonden in het offer van Jezus Christus. En daarna broeders en zusters, is het belangrijk wat die dood van Christus in de praktijk voor ons betekent. Vandaar dat meerdaagse feest. Het heeft te maken met de praktijk van het leven. Welke uitwerking heeft de dood van Christus in uw en in mijn dagelijks leven?
Nou, dan zou ik willen zeggen, door het slachten, door het verzoenen bloed van het ware lam van God, is de grond gelegd waardoor wij gemeenschap met God kunnen hebben. Dat is in Hebreeën 10, waar staat dat wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Maar het volgende feest, dat van de ongeëerde broden, vertelt ons hoe die gemeenschap met God praktisch beleefd en ervaren wordt in onze dagelijkse wandel. De gemeenschap van God kan open zijn zonder dat je als gelovige van die gemeenschap van God geniet. Dat feit moet een ervaring worden. Je kunt nooit eerst een ervaring hebben, of moet eerst een feit zijn. Het feit is er, het heilsfeit. Christus is gestorven. Er is verzoening en verlossing aangebracht, volmaakt en volkomen. Dat feit is onveranderlijk. Maar nu gaat het erom dat dat feit, eenmalige feit, praktisch ervaren wordt in ons leven. In onze wandel. Je kunt er in feite niet bij het staan. Er wordt geen feest in je. Je kunt er objectief tegenaan kijken. Je kunt weten dat je zonde vergeven zijn, dat je schuld betaald is, dat je gered bent voor de eeuwigheid. Dat is een onveranderlijk feit. Zonder dat je van al die kostelijke waarheden ook maar iets in de praktijk van je leven ervaart of daarvan geniet. Vandaar dus onmiddellijk na dit feit, dit zevendaagse praktische feest.
Broeders en zusters. En dat is ook belangrijk voor ons, om dat steeds voor ogen te houden.
Je zou kunnen zeggen dat het eerste feest, de Pasen, spreekt van onze rechtvaardigmaking, onze positie van God, terwijl dat tweede feest, de onder de broeders, spreekt van onze praktische heiligmaking. Het een is onze staat, eendaags feest, het andere betreft onze praktische toestand of beleving en ervaring van wat Christus voor ons betekent.
Ik zet er zo van nadruk, omdat we daar niet aan voorbij moeten lopen.
Alleen maar het feit dat de Heer vindt dat dit maar één keer dat gebeurd wordt en dit zeven dagen, is een bewijs hoe belangrijk het voor God is dat u zijn heilsfeiten ook waarlijk beleefd in uw dagelijks leven.
We gaan eens een poosje praten over dat zuurdeesem. Ik heb dus gezegd, zuurdeesem is een beeld van kwaad. Zuurdeesem ontstaat uit bederf of rotting, zou je kunnen zeggen, van vochtig meel. Het wordt zuur en het doorzuurt eigenlijk het gehele deeg. Het is een traag, derkend proces, maar dat proces wordt versneld als het in duisternis werkt. Dat is heel merkwaardig, dat zuurdeesem in het donker verder doorwerkt, sneller doorwerkt dan als het daglicht is. Het is echt een werk der duisternis. Zuurdeesem moet je in het donker laten werken, dan doet het vlugst en het snelste werk. En dat maakt het gehele deeg zuur. Er is maar één middel om de werking van het zuurdeesem tegen te houden, of althans te vertragen. Dat is als het meel gebakken wordt. Als het in aanraking gebracht wordt met vuur. Vandaar ons brood. Gegist of gezuurd brood brengt geen rotting meer teweeg. Althans niet zo snel. Ik heb gezegd, Israël had het gebruik van zuurdeesem geleerd in Egypteland. En u kunt het telkens lezen ook in Exodus 12 dat de Heer zegt dat God de smaadheid van Egypteland had afgeremd. En dat betekent dus dat God op die dagen dat herinnerde aan een verlossing uit Egypte, geen zuur deze onder zijn volk wilde zien, zodat ze ongezuurd brood moesten eten. En dat er alle vorm van zuurdesem uit de huizen moest verwijderd worden. Want, zegt God, ik wil de gedachtenis van Egypteland uit uw midden wegdoen. Ja, daar was God steeds op uit. De Israëlieten moesten met de rug naar Pasen staan, naar Egypteland, dat lag daarvoor. Wat was verleden tijd? Moet u niet weer op terugkijken? Maar ze moeten vooruit kijken. Hey, wat geloven die staat niet zelf altijd geneigd om terug te kijken. En wat geloven die schijnen soms te denken dat ze God een eer bewijzen als ze altijd weer over hun verleden treuren of met hun zonden bezig zijn of met wat eens geweest is. Als je bij het kruis geweest bent, broeders en zusters, hoef je niet meer terug te kijken. Je staat met de rug naar het kruis. Je staat met het gezicht naar de eeuwigheid. En de Heer wil dat we verder gaan. Vanaf het kruis. Het oude is voorbij gegaan, zegt de Bijbel. Zie, het is alles nieuw geworden. Iemand die omkijkt, ik heb er één voorbeeld van een vrouw die omkeek, en ze kwam er niet best af. Die vrouw kent u ook wel. De vrouw van Lot. Je moet maar nooit omkijken, dat is niet verstandig. Je moet altijd vooruit kijken. En mogen we alsjeblieft vooruit kijken? Paulus heeft vergeten geen achtermis. Filippenzen 3. Strekkende uit naar hetgeen voor mij is. Ik jaag met de prijs der roeping Gods. En wij zijn elkaar toe voorwaarts christenstrijders. Die omkijken. Druk des konings voor. Daar gaat het om. Nou, broeders en zusters, het is duidelijk dat het wegdoen van zuurdesem eigenlijk inhoudt van scheiding maken. Je moet je eigenlijk van distancieren. Er moet iets gesepareerd worden. Dat is eigenlijk de betekenis van het zuurdesem. Je moet iets wegdoen, iets moet verdwijnen. Dat is iets waarvan je afstand moet nemen. In dit geval van het zuurdesem. Wel, ook wij moeten afstand doen van het zuurdesem. En wel in vele vormen, ik heb het u gezegd. Enerzijds is jullie een beeld van de oude natuur, van de oude zonde natuur die in ons is. En ook van de vrucht van die zonde natuur, de zonden van de gelovigen. En in tweede plaats ook afstand doen van valse leer. Leer die de fundamentele waarheden van het evangelie en de persoon van Christus aantasten. Het ene zonde, ene kwaad, heeft met het vlees te doen, met de oude mens, met je oude natuur. En het andere heeft met de menselijke geest te doen. De geest kan vergiftigd worden. Ons intellect, ons gedachtenleven zou je kunnen zeggen. En ook door ons vlees, door wat uit ons hart voortkomt. En van beide dienen we ons te separeren, zegt de Bijbel. In de eerste plaats, wat betreft de zonden. Ik wil u een tekst lezen uit 2 Korinther 5. Zoek die met me op, alsjeblieft. 2 Korinther 5. Daar zinspeelt de apostel Paulus wel op het paasfeest als op het feest van de ongezuurde broden. Daar staat, nee, ik zeg het helemaal verkeerd, sorry hoor, het is 1 Korinther 5. 1 Korinther 5, vers 7 en 8. Dan moet je zien dat Paulus dus deze feiten, deze feesten, op dezelfde wijze toepast als ik het doe, of liever laat ik het dan andersom zeggen. Maar er staat hier in vers 6, uw roem is niet goed. Weet gij niet, zegt de apostel Paulus tot de Korintiërs, dat een weinig zuurdesem het hele deeg zuur maakt. Je hoeft maar een klein beetje te hebben En als het ze derke de deeg maar kan doen, dat ze verloop van tijd door de kleine beetje het hele deeg hoeft doorzuren. Je hoeft er verder niks voor aan te doen. Als je maar zorgt dat het erin komt, dan doet het zuurdeeg wel de rest. Juist. Daarom staat er, vers 7, zuivert dan het oude zuurdeeg uit. Omdat gij een nieuw deeg zijn mocht. Gelijk gij ook ongezuurd zijt. Want, zegt hij, ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Heb je de beide feesten? En Paulus zegt, heb je dezelfde volgorde? Hij zegt, zuivert het oude zuurdeeg uit. Want gij zijt ongezuurd. Want, zegt hij, want ook ons Pascha, paaslam letterlijk, Christus, is voor ons geslacht. Dus ineens is het zo dat de oude natuur in ons, de zonde natuur, aan het kruis van Christus geoordeeld is. God heeft met de oude mens, met die oude natuur, met die zonde natuur, eens voor altijd afgerekend aan het kruis van Golgotha. We zijn wederom geboren. We zijn een nieuwe mens, we zijn ongezuurd. We hebben een nieuw leven geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. En als dat dan zo is, dan zegt de apostel Paulus, dan moet je ook de consequentie aanvaarden. En al wat je nog aan oud zuurdeeg van je vorige leven bij je vindt, dat moet je eruit gooien. Moet je uitzuiveren, moet je wegdoen. Moet je niet handhaven, moet je geen compromis meer maken. Moet je oordelen. Maar het past niet meer bij je. Het is van de oude tijd. Het is van de verleden tijd. En wat verleden is, moet je wegdoen, moet je weer breken. En dat kun je ook. Want je bent verlost. Anders kon je niet. Want je verlost bent. Omdat de zonde natuurlijk, dat is Romeinen 6, in Christus geoordeeld is. Moet je de consequentie aanvaarden. En al wat nog van het oude leven is. Zuiver dat uit, staat er. Omdat het een nieuw leven moet zijn. Want zet het volgende vers, vers 8. Zo laat ons dat feest houden. Heb je het feest van de ongezuurde broden? Zie dat het een feest is. En zijn als je zegt dat je het oude zuurdeeg uitzuivert, dat je dan met een vroom en een verdroogd gezicht door het leven gaat. Dat alle glans uit je leven verdwijnt, want je bent aan het uitzuiveren. Wel nee, dat is juist een feest. Zo laat ons dan feest houden, staat er, vers 8, niet in de oude zuurdeeg, nog in de zuurdeeg der kwaadheid en der boosheid. Maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Zo kun je pas feest vieren. Maar als het oude zuur deze handhaaft in je leven, dan mag je het kruis gepasseerd zijn. Maar mijn broeder en zuster, in uw wandel merk je er niets van. Want ondanks dat het kruis uw oude natuur de zonde in u geoordeeld heeft, blijf je de gevolgen daarvan in je leven handhaven. Maar als je gelooft dat je met Christus gestorven bent en begraven bent en opgestaan een nieuw leven, nou, aanvaard het op de consequentie en doe uit je leven weg wat nog herinnert aan die vorige tijd, want God heeft de smaakheid van je oude ik ook uit je leven weggenomen. Dat is geheim. En dan blijf ik even het beeld vasthouden, hè. Zie je die Joodse vader nog? Met het kaarsje door zijn huis lopen. Hij begon bij de nok. En hij eindigde in de kelder. Hij zat een zuurdeesem te zoeken. Want God zet geen zuurdeesem in het leger van Israël. En wil ik wel zeggen dat ik heel vaak met dit kaarsje. Het woord van God. De afdeling van mijn leven ook moet onderzoeken. In het licht van Gods woord. En dat ik zo moet zeggen met de psalmist, doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Of er iets is dat niet is tot uw eer. En dan één keer, dan kun je aan zuurdeeg herinnerd worden. Misschien nooit aan gedacht. Maar ineens word je dan ontdekt. Je moet er echt aan ontdekt worden, hoor. En weet je wat dan is? Nou ja, dan moeten we dat wegdoen. Dan moet het beleiden. Johannes 1 vers 8 zei, die we onze zonde beleiden, 1 Johannes 1 vers 8. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen, zuiveren van alle ongerechtigheid. Dat is het. En hoe lang moet je dat doen? 7 dagen. Gedurende heel je levenswandel. En helemaal weg krijg je het nooit hoor. Het is pas volkomen weg als we in een nieuw lichaam zijn. Want zolang we op aarde zijn, is de oude natuur in ons nog aanwezig. Alleen we kunnen de overwinning daarover hebben als we leven in de kracht van het nieuwe leven wat we in Christus bezitten. Maar dat is de zaak. Zuivert het oude zuurdeesem uit. En ik geloof dat er zoveel verzuurde geestelijk leven zijn, omdat sommige geloven zo gaan graag dat oude zuurdeesem willen handhaven. Wat zijn dat voor dingen, zegt u? Nou, dat staat er toch, leest u maar in de Colossensebrief. Laat me opzoeken. Colossensen 3. Dat begint zo. Vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Aha. Dat is punt 1. De verlossing. Zoals Israël verlost in Egypte land door de Rode Zee ging. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoek de dingen die achter je zijn. Oh nee. Niet terugkijken. Zoek de dingen die niet voor zijn. Want Israël moest vooruit naar Canaan. Maar wij moeten opwaarts, we gaan naar boven toe. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want u moet sterven. Nee, dat staat er niet. Zijn, niet die op de aarde zijn, want u moet sterven. Nee, dat staat er niet. Want gij zijt gestorven. Wanneer? Bij het kruis. We hebben een deel aan zijn dood. En uw leven is met Christus, de opgestane Heer, verborgen bij God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, hij is ons leven, zullen gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan komt dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, kwade begeerlijkheid, gierigheid, afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over, let wel, niet over ongelovigen, over gelovigen, maar over de kinderen der ongehoorzaamheid. Waarin ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. De Israëlieten die gebruikten in Egypte hetzelfde zuurdeesem wat ook de Egyptenaren gebruikten. Maar nu ze verlost zijn, zegt God, geen zuurdeesem meer. Doe het niet meer weg. De smaakheid van Egypte, de herinnering aan Egypte moet verdwijnen. Dus zuiver je huis, zuiver het zuurdeesem uit. Ga ik verder in vers 9, vers 8. Maar nu ook gij legt dit alles af. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit je mond. Dat zijn nog veel grotere zonden dan die eerste hoor, tussen de twee haakjes. Want wij zijn wel gauw geneigd om over die eerste zonde te vallen, met recht ook. Als er staat hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, dat zeg ik misschien direct, dat er bepaalde gelovigen denken, zeggen, nou, dat slaat op hun. Ze worden er erg gauw klaar mee om het woord van God op een ander toe te passen, maar met je kaas in je eigen hart doorzoeken. Primair, broeders en zusters. Maar dan staat er ook zonden die in wezen veel gevaarlijker zijn, namelijk lastering, vuil spreken uit je mond, toornigheid, gramschap. Want hoeveel bederf je dan niet mee in je omgeving? Waar kan zo'n klein stukje vuilsprekerij, een heel deeg, een hele gemeente eigenlijk verzuren? Laat me eerlijk wezen. Zo'n klein stukje zuurdeesem. U vertelt een beetje kwaad van een ander. U hebt het niet eens zo erg bedoeld. En u hebt het ook wel voor horen zeggen. En daarom juist. U vertelt een ander door. En u moet eens zien hoe dat zuurdeesem gaat doorwerken. Paulus zegt, zuiver het uit. Broeders en zusters. Het past niet binnen die mens. Vuil spreken die mond. Toornigheid, gramschap. Enzovoort. Ligt niet tegen elkaar. Omdat gij de oude mens hebt uitgedaan met al zijn werken. Kijk, dat is praktijk.
Als je het ene gelooft, dat je verlost bent, dan moet je door het geloof die verlossing ook beleven. Door afstand te doen van al die dingen waarvan je in Christus in principe reeds verlost bent door het geloof. En wat je door het geloofswandel ook in de praktijk kunt ervaren. Alleen bij benadering dus. En bij toeneming. Heilig maken in wasdom. Dat kan geen, het is een proces dat zich in ons verbrekt. In tegengestelde richting als de werking van het zuurdezen. Maar daar gaat het niet over, broeder. Zuiver daad. En als je het niet doet, dan is het geen feest. En hoeveel feest in de leven de kinderen Gods is er verloren gegaan. Hoeveel zwarte, donkere, nare, verdrietige, sombere dagen. Door die vervloekte werking, sorry dat ik het zo zeg. Van dat oude zuurwezen. En vergeet u niet. Dit heb ik nu op uw persoonlijk leven, op mijn persoonlijk leven toegepast. Maar het gaat hier bovendien over gemeentelijk leven in Korinthe. Want hier is het oude zuurwezen niet alleen de zonde, maar ook de man die die zonde doet. En daarin leeft. Want indien iemand een broeder genaamd zijn, dat zegt 1 Korinthe 5 duidelijk. In vers, eens even kijken, waar staat er nou? Vers 11. Maar nu heb ik u geschreven dat gij niet zult vermengen, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een oreerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, en een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanigheden ook niet zult eten. Dus hier wordt zelfs gesproken dat zelfs niet alleen de zonde in je persoonlijk leven een stuk zuurdezen kan zijn, dat in je werk wat overslaat op anderen, maar ook de persoon op zichzelf in een gemeenschap opgenomen een zuurdezen kan zijn, waardoor het hele deze doorzuurd wordt. En de apostel Paulus, daar moet je je van zuiveren. Doe de zodanige uit je midden weg. Daar staat er. Je moet met zulke mensen geen omgang hebben. Niet alleen in de, laten we zeggen, het heeft niet te maken met het heeft natuurlijk ook te maken met het avondmaal, maar daar gaat het niet eens over. Maar het heeft ook te maken met je persoonlijk leven. Met zulke mensen moet je niet omgaan, met zulke gelovigen. Geloven die roddelen, geloven die vuil spugen, geloven die vuil spuiten, geloven die lasteren, geloven die gierig zijn, geloven die liegen. Met zulke mensen moet je geen gemeenschap hebben. Dan moet je je van distancieren. Want je wordt ermee besmet. Dat staat hier. Zuiver dan de oude zuurdezen van uit. En van deze man die inderdaad als een stuk zuurdezen werkt in de gemeente. Wel, distancieer je ervan. En dan moet je niet gaan praten van, ja, we moeten toch liefde hebben. Je moet niet meer lief hebben dan God wil lief hebben. En bovendien, als je het zuurdezen handhaaft en de man of de vrouw die als een zuurdezen werkt in de gemeente handhaaft, Dan dien je die man of die vrouw niet. Maar in tegendeel, je sterkte met kwaad te dient hem door hem op zijn fout te wijzen en de consequentie te accepteren. Dat is de zaak. Maar dan is je graag voor de vingers zien. Denken dat liefde bestaat dat je alles maar neemt. Om de liefde vrede wil. Maar ja, dat is net zo zaken. Een klein beetje zuur deze broeders en zusters. In het begin denk je nog te kunnen bedekken. Zeg, laten we nergens over praten. We praten niet met anderen over, hè.
Ja,
u vertelt mij wat. En ik speel altijd een hele open kaart aan mevrouw. Ik vertel het ook aan mevrouw als ik vanavond thuis kom. Dat kun je van tevoren ook weten. Daarvoor zijn we getrouwd. Nou, die vrouw die heeft een boezemvriendin. En die hoort het morgen dus ook. Bij de koffie drinken niet. En zo gaat het toch, hè. Dan zeg je, moet u over praten. Dat is toch erg, hè. Hoop dat me niet verder komt, zeggen we dan. We zelf hebben het wel 5 keer verder gebracht. En zo gaat dat. Zuiver het oude zuur deze maat. Dat genieuw ding moet zijn. Wel, ik hoef er niet van te zeggen. U weet hoe dat zit. Nu nog iets anders, broeders en zusters. Dat is dit. Dat zuurdezen dus ook een beeld is van kwade leer. Van valse leer, moet ik zeggen. En dan moet ik wel onderscheid maken tussen dwaalleringen en valse leer. Een dwaallering, ik wil niet zeggen dat mijn verkondiging altijd vrij is van dwaalleringen. Ik heb de verantwoordelijkheid om het alles aan het woord van God te toetsen, maar het is alles een mens kent te delen. En ik heb in de loop van mijn leven al heel wat verkondigd waarvan ik soms dacht dat het waarheid was. Maar ik later dacht, nee, het is helemaal niet waar, het is anders. Maar ik zag het niet anders toen. En dan moet je de moed hebben om dat eerlijk te herkennen. Dat kan toch.
Ook als je het woord van God bij je gedachtenleven houdt, word je ook soms ontdekt dat je dingen soms klakkeloos van anderen hebt overgenomen, terwijl je later bij diepere bijbelstudie ontdekt dat het een beetje anders is. Dan neem de liefheer je niet kwalijk. Alleen als je het ontdekt hebt, is het beter om dan meteen maar je gedachten en je inzichten te wijzigen. En dat het belangrijk is, soms ook zo vastgeroest zijn in bepaalde ideeën, dat je denkt dat wat jij denkt, dat het precies altijd gezaghebbend is. Dat is lang niet altijd zo hoor. Maar hoe doe ik zij, broeders en zusters, het is een dwaalleer en een valse leer. Een valse leer is iets wat rechtstreeks de persoon van de Heer Jezus aantast. En wat fundamenteel is voor ons in de reden. Als je niet gelooft dat Jezus uit de maagd geboren is, maar uit Jozef geboren is, dan heb je een dwaalleer. Als je niet gelooft dat Jezus letterlijk, heb je een valse leer bedoel ik. Als je niet gelooft dat Jezus uit de doden is opgestaan, lichamelijk, dan heb je een valse leer. Daarmee staat en valt de grond van onze zaligheid en de zekerheid van ons behoud. Nu, datzelfde idee hebben we ook nog, kan dat net even, ja, dat kan dat net even, 9:15 moet ik ophouden. Matthäus 13. Ja, van niemand hoor, van mijzelf. Matthäus 13, ik heb vorig jaar veel te laat gemaakt, ik heb op mijn kop gehad. Ja, niet van u, maar van mijn vrouw. Die was erbij de vorige keer. Matthäus 13. Maar wel vriendelijk hoor. Matthäus 13, daar staat in vers. Daar heb je de gelijkenis van het zuurdeesem, weet je wel? Vers 33. Een van de 7 gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen. Vers 33 staat. En een andere gelijkenis sprak Jezus tot hen zeggen: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Er één gelijkenis in 1 vers. Nou, ik hoorde nog niet zo lang geleden, ik geloof misschien een dag of 10 geleden, een verklaring van deze gelijkenis, nog wel voor de EO, maar goed, dat geeft nog verder niks. En die verklaarde dat zo. Die zegt, kijk, die 3 maten meel is de wereld. Dat zuurdeesem is een beeld van de evangelie. En zoals dat zuurdeesem langzamerhand die 3 maten meel helemaal doorzuurd, doorwerkt heeft, zo zal het evangelie langzamerhand door heel de wereld heen werken. En zo zal Gods koninkrijk op aarde komen. Dat is de algemene verklaring in de officiële theologie. Namelijk zuurdeesem, een beeld van de evangelie, en meel, een beeld van de wereld. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, want, broeders en zusters, in de eerste plaats weet u uit de praktijk dat daar niets van terecht komt. Want dat zou betekenen dat er na 2000 jaar werking van het evangelie, nou de wereld er langzamerhand helemaal be-evangeliseerd en gechristianiseerd zou moeten zijn. En we zijn er verder vanaf dan ooit, wat dat betreft. Als het daarop zit te wachten dat het koninkrijk Gods op aarde komt, dan heb ik er geen geloof voor. Want dan zie ik, zoals de islam en het boeddhisme en andere ismen en grote godsdiensten die een veel grotere doorwerking hebben en uitwerking dan het christendom, het evangelie vandaag. Maar dat is toch niet zo? Als zuurdeesem in de ene plaats in de Bijbel een beeld van kwaad is, kan het nooit op een andere plaats een beeld zijn van het evangelie, van iets goeds. Want mijn broeder en zuster, het is dezelfde Heilige Geest die alle Bijbelboeken geschreven heeft. En de typologie, de betekenis van de typen, geldt door heel het woord heen. Als het één keer dat betekent, betekent het altijd dat. Maar het is andersom. Er staat een 3 maten meel. Meel, wat doe je daarmee? Meel werd gebruikt voor een spijsoffer. Dat is om te eten. Daar bak je je brood van. Of niet? Dat is meel. Zuivere meel. En dan komt er een vrouw. Sorry, een vrouw. De Bijbel en de vrouw is altijd een beeld van het begin van het kwaad. Ik neem me niet kwalijk dat ze zegt, maar zo is het nou eenmaal. Zo is de zonde ook in de wereld gekomen, hè? Eva. Maar een vrouw is vaak in de Bijbel een beeld van vals christendom of van valse leer. Of van valse profetie. En die vrouw die verbergt, staat er. Zuurdeesem. Zo precies lezen hoe het er staat. Matthäus 13, hoe staat er? Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem. Welke een vrouw nam ja en verborg die in 3 maten meel. Het feit dat er staat dat ze het niet verborg, dat betekent dat ze het stiekem deed. Wist de man niks van, hoor. Dat is de stiekem. Ze verborg die, dat zuurdeesem, in 3 maten meel. Klaar. En daar was ze klaar mee. Het was een echt in het geheim liggende gezegd. In het donker, dan werkt dat zuurdeesem veel sneller. Het was er netjes in verborgen. En dan staat er, totdat het geheel doorzuurd was. Al het meel was doorzuurd en daardoor onbruikbaar geworden. Nou, die 3 maten meel is een beeld van het woord van God. Van het evangelie. Dat is spijzen te rechter tijd. Dat is het manna voor ons hart. Zielenspijs voor onze hemel. Reis naar de hemel, broeders en zusters. En er bestaat 3 maten. God heeft mij de vrucht voor 3 maten gegeven. Want het spreekt van een drievoudige Christus. Van hij die leed en stierf in het verleden. Van hij die nu leeft als onze hoge priester en pleiter aan de rechter van God. En van hij die te komen staat straks in heerlijkheid. 3 maten. Dat is het volle evangelie. 1 maat Christus gisteren, toen hij stierf. 1 maat Christus heden, nu hij leeft. En 1 maat Christus in de eeuwigheid, als hij wederkomt. Jezus Christus is gisteren en heden en tot een eeuwigheid dezelfde. Ik heb 3 maten. 1 maat voor het verleden, voor mijn rechtvaardigmaking. 1 maat voor het heden, voor mijn heiligmaking. En 1 maat voor de toekomst, namelijk de verlossing van mijn lichaam. 3 volle maten. Maar nou komt de duivel. Met een valse leer. En die gaat dat meel een beetje doorzuren. Ja, en dat is gebeurd hoor. Want die 1e maat, Christus, plaatsvervangend voor mij stervend aan het kruis van Golgotha. Spreek van het verzoende bloed van Christus. Och, luister die maar naar de theologie vandaag. De modernist. De nieuwe theologie. Die zeggen verzoening. Ja, het bekende geïnformeerde predikant dominee Wiersinga, weet het wel. Heeft een heel de synode heeft erover vergaderd. Heeft er wel een beetje boos gezicht bij getrokken. En een beetje de voorhoofde gefronst. Maar ze hebben niks gedaan. Maar die dominee Wiersinga, die zegt ronduit, verzoening betekent niet dat Christus plaatsvervangend voor ons stierf. Heeft er niks mee te maken. Ja. Zie hoe dat zuur deze maar lekker gewerkt heeft aan die 1e maat. Kruis wordt van zijn kracht beroofd. En het bloed van Christus is niet meer verzoenen bloed. Het is het bloed van een martelaar. Waar staan we dan? Nergens. Al onze hoop verdwenen. En ze maar weg toch dominee. Snap je dat? Ik begrijp dat niet. 2. 2e maat. Christus leeft voor ons aan de rechterhand lichamelijk ten hemel gevaren. Maar wie gelooft vandaag nog in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus? Oh ja, hij leeft wel geestelijk voort in zijn volgelingen. Maar die echt lichamelijk opgestaan is en zit aan de rechterhand Gods. Dat is het zuurdezen van de moderne theologie. Die een allerlei vorm openbaar, maar die in de eindtijd zo langzamerhand het hele deeg doorzuurd heeft. En wat zijn er een hoop mensen, christelijke mensen, die elke zondag onder de prediking van zo'n voorganger zitten en die zonder dat het merken lekker met dat zuurdezen begiftigd worden. Ja? En dan de 3e. De 3e maat, Jezus Christus komt beter om zijn koninkrijk op te richten. Wie gelooft dat we daar beginnen? Jezus letterlijk terugkomen, koninkrijk op aarde. Nee, ook al doorzuurd. We zeggen, je moet dezelfde koninkrijk op aarde brengen. Moet zelf proberen het rijk van Christus op aarde te brengen, enzovoort, enzovoort. In plaats van aan de Heer over te laten. En daarom spreken we van ontwikkelingshulp. En sorry dat ik het zeg, ik ontwikkelingshulp is goed. En weet ik al, sociale arbeid is goed. Maar je kunt vandaag, neem me niet kwalijk, geen radio, geen televisie aanzetten. Je kunt vandaag geen krant lezen, of geen christelijke krant. Het is altijd maar ontwikkelingshulp. En wij moeten vast om de andere mensen te helpen eten enzovoort. Allemaal nobele doeleinden. Het heeft iets met de evangelie van Jezus Christus te maken. Het is een valse leer. Het is zuurdezen van een modern denken die gebaseerd is op het verzoenen bloed van die ouderwetse godsdienst die we in onze Bijbel hebben. En dan vind ik het weer zo vreselijk, vreselijk zonde dat ik dat hier tegen u mag zeggen, maar ik wou dat ik het op de daken kon uitschreeuwen. Want soms heb ik te springen in mijn auto, als ik de radio heb en ik hoor zulke dingen, dan kan ik me soms, dan zou ik bijna een ongeluk maken, want niet dat het me irriteert, maar het kunt toch met een heilige toren vervuld zijn, als je ziet hoe de meest elementaire waarheden, hoe dat die drie maten kostbare meel van het ene termegaan dat in de aarde viel, door zuurwezen, door iemand, door een officiële theologie, die voorgesteld was een vrouw die later in Openbaring 17 in geestelijk opzicht de hoeren is. De moeder der hoerijen, Babylon. Dat is het. Zuiver het uit! Broeders, zusters. Ik heb respect voor die, wat ik laatst in de krant las, van een ouders die een kind van een christelijke school afnamen, omdat de leraar van natuurlijke historie hem onderwees in de leer der evolutie. En die ouders zeiden, ik wens mijn kind dat dat niet onderwezen wordt. Hij heeft van school afgenomen, neem ik mijn pet vooraf. Dan kun je zeggen, nou kan dat kind toch niet zoveel kwaad doen? Een weinig zuur deze maakt het gehele deeg zuur, weet u dat? En ik vertik het om mijn kinderen naar een catechisatie te sturen van een predikant die ons leert dat, nou ja, dat verhaal van Jezus geboorte, dat moet je natuurlijk wel eens een mooi schoon zinnenbeeldig verhaal zien, maar niet letterlijk en historisch accepteren. Een weinig zuur deze maakt het hele deeg zuur. Je moet je distancieren. Niet terwijl van de ecumenische gedachten, maar proberen om toch maar zoveel mogelijk elkaar tevreden te houden. Zuiver uit! Waar christendom is geen compromis, maar is consequent zijn. En de wereld is vandaag consequent, dat kan ik u zeggen. Maar de christenen zijn lang niet consequent. Ze laten met z'n zoon. Heel vaak. En nemen het maar, en slikken het maar. En ze zullen het ook wel weten. En zoeken de dingen zelf niet. En misschien dat u het dan allemaal nog overleven kunt. Maar ben je de jongere generatie? Het zijn ernstige dingen. Zuiver het uit! Want dat neemt je blijdschap hoor. Je hebt geen geloofsverwachting meer. En de uitstorting van de Heilige Geest betekent ook meer. En de opstand van Christus doet niet letterlijk nemen. Er blijft niks meer over. Je blijft wat rondhalen. In de woestijn blijf je zitten. Je komt nooit verder. Zuiver het uit! En dan sluit ik echt. Met nog drie dingen. Drie uitspraken. Ik hoef er niks aan toevoegen. Alleen om u te bewijzen dat wat ik u voorkom, dat dat niet een verhaaltje van mij is. Maar dat Jezus precies hetzelfde zegt. Want Jezus waarschuwt over drieënlei vorm van valse leer. Zuur deze. In de eerste plaats Matthäus 16, wil ik even opzoeken. Het spreekt voor zichzelf, ik hoef er niks van te zeggen. Matthäus 16. En dat gaat met een WU gepaard. Matthäus 16, vers 12. Daar staat het. In vers 11. Hoe verstaat gij niet dat ik van geen brood gesproken heb als ik zeide dat gij u wachten zoudt van het zuurdezen der Fariseeën en Sadduceeën? Heb je dat twee? En toen bestonden zij dat er niet gezegd had dat ze wachten zouden voor de zuurdezen des broods, maar de geestelijke betekenis ervan, maar van de leer der Fariseeën en der Sadduceeën. De Fariseeën was een Joodse secte, daar bestond die uit. Uit vroomdoenerij, uit een wettische uitwendige godsdienst zonder innerlijke vernieuwing of inhoud, Fariseïsme. Wacht u voor die leer, en zulke leren hebben we zat vandaag. En de tweede, Sadduceeën, dat waren de mensen die geloofden dat er een opstanding bestond, die geloofden in de wonderen, die geloofden in het bestaan van hogere wezens als engelen en duivelen enzovoort. Nou, er is niks nieuws onder de zon van de Sadduceeën dat je vandaag ook in de christelijke kerk zit. Geloof niet in het wonder, gaan alles verklaren. Geloof niet in een hogere macht, geloof niet in het bestaan van engelen, geloof niet in de opstand, zijn de Sadduceeën. Wacht u voor het zuurdezen de Sadduceeën. En dan de derde nog, broeders en zusters, dat is een derde waarschuwing met Marcus 8, vers 15. Zoek je het maar op. En daar lezen wij in vers 15, Marcus 8, vers 15. En Jezus geboden zeggende, zie toe, wacht u voor het zuurdezen de Fariseeën. Dat is één, die hadden we net ook al. En van het zuurdezen van Herodes. Of de Herodianen. En de Herodianen, u weet wel, was een politieke secte van Joden die probeerden met geweld het koningschap van Christus op aarde te brengen, van de Messias. De Herodianen, een verpolitieke godsdienst, volgelingen van Herodes Antipas, die met geweld het de macht wilde grijpen en de Romeinen uit het land wilde verdrijven. En Jezus zegt, wacht u voor het zuurdeesem de Herodianen. Het is geen politiek, het is geen uitwendige godsdienst. Het is niet een soort moderne filosofie, mijn broeder en zuster. Maar het is het ouderwetse evangelie van Jezus Christus. Drie maten voor verleden, heden en toekomst. En wij moeten dat oude zuurdeesem uitzuiveren. Omdat er nieuw deeg moet zijn. Want ook valse leer kan u de blijdschap en de vreugde van het nieuwe leven opnemen. Tot zover. Ik zal zeggen, we gaan eerst pauzeren. Bespaard, want ik heb maar één vraag binnengekregen. Ik weet niet of dat een goed teken is of een slecht teken. Het is misschien erg goed overgekomen, dan is het een goed teken. Of het is slecht overgekomen, dan is het een slecht teken. Maar goed, dat is maar een grapje. Er is één vraag. Er staat, het leven van een kind van God is een werkelijk feest. Dat heb ik gezegd. Er staat er, maar, en gelukkig tussen haakjes, maar, de apostel Paulus zegt ook, ik heb de goede strijd gestreden. En ik begrijp die vraag heel best. Want u vraagt aan mij, zegt ja, u hebt gezegd, het leven van een kind van God is een feest. Maar er staat ook dat we een strijd moeten strijden. Dat Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden in zijn leven. Het ene sluit er dan natuurlijk helemaal niet uit. Want het is natuurlijk helemaal wat je denkt, wat versta je onder een feest? Zeg, het leven van een kind van God is een feest. Dat betekent dat, dat je altijd in jubelstemming bent en in je handen klapt en dat je, dat is weer het gelijkvormig. Zo maken de mensen de wereld feest. Je moet een lawaai, muziek hebben en een hoop herrie om te kunnen vergeten. Die moeten in hun roes zijn, in een opgewonden sfeer moeten ze wezen. Dat is hun feest. En dat kan natuurlijk nooit zo blijven, dan krijg je een kater na afloop. Er zijn ook gelovigen, die hebben het net zo, die moeten ook altijd in een roes gebracht worden. Want dan ze moeten iets feestelijks voelen, ze moeten iets opwindends meemaken. En dan is het een feest, hè, en ze moeten op een of ander hoog niveau, kunstmatig soms, gebracht worden. En dat is dan een feest, maar die krijgen ook vaak een kater, een geestelijke kater. Zulke mensen ken ik ook. Het is niet een kwestie om een roes, dat is het feest niet, broeders en zusters. Om te weten wat het dan wel bedoeld wordt. We nog eens even teruggaan naar Leviticus 23. Daar wordt gezegd waaruit het feest dan eigenlijk wel bestond. Want er staat in vers 4. Vers 2 en 4. Spreekt tot de kinderen Israëls en zegt tot hen. De gezette hoogtijden. Dat woord hoogtijden is het woord feest. Des Heren. Van Jehovah dus. Welke gij die dan uitroepen zult. Zullen heilige samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. En in vers 4. Deze zijn de gezette hoogtijden des Heren, de heilige samenroepingen, welke gij uitroepen zult op hun gezette tijd. Wel, en dan weten we dat het steeds gezegd wordt dat er geen dienstwerk gedaan zal worden, dat er rust zal wezen. In vers 8. De zevende dag zal er een heilige samenroeping wezen. Geen dienstwerk zult gij doen. En ik dacht dat je daar nou precies het geheim had van het feest. Die feesten kenmerken zich door. In de eerste plaats dat de Israëlieten samenkwamen tot een heilige samenroeping voor de Heer. Om samen de Heer te prijzen en te eren. En in de tweede plaats was het ook een dag waarin ze geen dienstwerk behoefden te doen. Alle dienstverbanden werden verbroken. Dat betekende dus dat je een knecht, die hoefde niet naar zijn baas te gaan. Personeel was vrij, iedereen was vrij. Het was een rustdag. Dat was het kenmerk van het feest. En het mijn feest in mijn leven is dat ik rust heb. Rust, broeders en zusters. Onder alle omstandigheden. Een rust die er overblijft voor het volk van God. Niet straks in de hemel, maar nu. Zoals we zingen met de vrede Gods in het harte, ga ik hier door smart en strijd. Heb je het al? Je kunt smart hebben, je kunt strijd hebben, en toch de vrede van God in je hart ervaren. En je leven kan toch een feest wezen. Tegelijkertijd, dat zijn de wonderen. Want ons feest, onze vreugde, is niet afhankelijk van de omstandigheden, maar onze vreugde vindt zijn oorsprong in de Heer zelf. En die is onveranderlijk. Maar een feest in je leven hebben is niet hetzelfde als een makkelijk leven hebben. Broeders en zusters. Integendeel, Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Die goede strijd, dat betekent dat er ook een verkeerde strijd is. Anders konden we nooit spreken van een goede strijd. Vele gelovigen hebben een verkeerde strijd. Hebben daarom geen feest. Ze strijden tegen het vlees, ze strijden tegen de zonde, ze strijden tegen allerlei negatieve dingen die in het kruis van Christus reeds geoordeeld zijn. Ze zijn met de oude mens bezig. Ze vechten met zichzelf. En liggen dan meestal met zichzelf op hoop. En leiden nederlaag. Dan kom je Romeinen 7 terecht. Dan is het leven geen feest, maar dan roept je uit, ik ellendig mens. Maar wanneer Paulus spreekt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden, voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, zoals dat lezen in 2 Timotheus 4 vers 6 tot en met 8, heeft het te maken dat die strijd een strijd des geloofs was. Dat geloof om altijd in Christus te zijn, onder alle omstandigheden. Om je door niets en door niemand en geen omstandigheid uit de positie te laten brengen, waardoor je in Christus geplaatst bent. Of dat je in Christus bent. Daar gaat het om. Dat is de strijd des geloofs. Dat je blijft in hem. Er zijn 101 dingen die je uit hem willen trekken. En Paulus zegt, ik heb de goede strijd gezegd. Ik heb het geloof behouden. Ik geloof niet dat hij zalig geworden is. Maar dat geloof in de opgewekte en de levende Heer, waardoor hij de kroon kon verwerven. En daar gaat het om. Dus dat heeft niets te maken met het tegenspreken van elkaar. Oh nee, want de kinderen Israëls toen ze uit Egypte land verlost waren. En toen ze, broeders en zusters, het feest van ongezuurde broden gevierd hadden. Moesten toen nog door de woestijn op weg naar het land der belofte. En wie weet dat Israël onderweg gefaald heeft. Omdat ze niet in de geloof gebleven zijn. Ze hebben de goede strijd niet gestreden. Maar als ze gedaan hadden wat de Heer hen zeide. En vertrouwd hadden op zijn belofte. Dan zou waar worden wat Farao en Mozes reeds gepleit hadden bij Farao. Laat mijn volk trekken opdat het den Heere een feest vieren. Daar gaat het om. Dus het leven, kind God, is een feest. Dat heeft niks te maken met een blij gevoel. Niks te maken met een opgewekt karakter. Het heeft niets te maken ook met omstandigheden. Maar het heeft te maken met de Heer zelf. Hij is het voorwerp van ons feest. Ons feest berust op feiten. Op heilsfeiten. Van waaruit we door het geloof mogen leven. en wandelen. Ik ga even terug naar Leviticus 23. Om nog even het verband te laten zien. En dan gaan we er de volgende keer mee verder. En de volgende keer, dat is pas volgend jaar, geloof ik, hè? 9 januari. Dan moet er alweer heel wat gebeurd zijn. Maar ik wil toch nog even uw aandacht vragen voor wat er nu verder staat in Leviticus 23. Na het feest de ongezuurde broden. Daar staat in vers 9. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoosten, dan zult gij een gar der eerstelingen van uw oogst tot een priester brengen. En hij zal die gar voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Dat anderendaags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Wat een mooi woord is dat. Er staat: opdat het voor u aangenaam zij. Die garf die werd voor de Heere bewogen, opdat het voor hem aangenaam zou zijn. Wel,
zusters, dat is het derde feest, waarvan niet precies de datum staat. Het bestond uit het feit dat de eerste garf van het oostveld verzameld werd. Dat gebeurde meestal door de priester, door de leviet, die naar het oostveld ging, even buiten Jeruzalem, en daar rijpe koren aan afsneed van de oogst die stond te rijpen, waar nog maar de eerste aren die rijp werden. De hele oogst was er niet rijp. Maar heb je wel eens gezegd, je hebt dat bepaalde vruchten al rijp worden, je kunt stokbonen in je tuin hebben, en op een gegeven moment kun je het eerste maatje ervan plukken. Terwijl de grote oogst pas veel later komt, dan kun je er niet tegenaan plukken. Maar het eerste maaltje en de eerstelingen zijn altijd het lekkerste, niet? Ja, broeders en zusters, zo was het ook met het korenveld. Het stond op het punt om te rijpen. Het gezaaide graan was gegroeid. En de priester kwam en sneed de eerste korenaren af. Zoveel korenaren dat hij er net een garf van kon maken. Hij bond het samen. En dan ging natuurlijk met de processie, die garf die bij de poort van Jeruzalem binnengedragen, het tempelplein. En die werd voor de ingang van de tent der samenkomst, voor het aangezicht van de Heer, werd die bewogen. Dat als het ware opgeheven de Heer, de handen bewogen voor de Heer. Het werd gewijd aan de Heer en daarmee gaf de gelovige Jood te kennen dat het land en de oogst van de Heer was en ook uitsluitend aan de Heer te danken was. Vandaar dat hem de eersteling garf werd aangeboden. De eerste garf van de nieuwe oogst, die op het punt stond rijp te worden en in zijn totaliteit ingezameld te worden. Wel, broeders en zusters, wat de tijd betreft staat er, dat moest gebeuren in vers, vers 10. Gij zult een gar der eerstelingen aan de priester brengen. En dan staat er in vers ik kan het niet zo gauw vinden. Er staat bij dat het op daags na de Sabbat moest. Oh ja, vers 11. En hij zal die gar voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des anderen daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Dus daar staat de Sabbat, dat is dus eenvoudig op een zondag. Of niet? Ja, de zevende dag is de Sabbat. En daar na de Sabbat is zondag. Dat is dus de eerste dag der week. De achtste of de eerste dag. En dat betekende dus dat die eersteling garve gebracht werd op een zondag, morgen in de vroegte, naar de tempel als een hefoffer voor de Heer. Maar het is zo dat dat meestal die zondag was die viel in de week van de ongezuurde broden. Staat er niet bij, maar omdat het een feest was en het bij elkaar behoort, maar het feit dat de datum niet speciaal genoemd wordt of niet genoemd kon worden, heeft zelf weer een diepgaande betekenis. Maar laten we even buiten beschouwen. Wat er wel is, dat dus die eerste in Garde gevierd werd op de zondag die volgde op de Sabbat in die week van de ongezuurde broden. De eerste dag van die feest ongezuurde broden was een Sabbat. De laatste dag, de zevende, ook een Sabbat. En daartussen kon het ook zijn dat het versprong. En er was daar een Sabbat bij waar inderdaad die garven, de eerstelingen, gebracht werd. En u weet wel, mijn broeder en zuster, en dat is het grote wonder. Die eersteling garven die niet in de schuur van de Jood kwam, de Joodse boer, maar in het huis des Heren, de tempel, is een beeld van de Heer Jezus. In deze akker van deze wereld, de akker is de wereld, die noemen we wel eens een dode akker. Hoeveel mensen zijn in de loop der eeuwen gestorven, van Adam tot nu toe, en de lichamen rusten in het stof der aarde en zijn dat stof weer gekeerd. U kent de geschiedenis van de mensheid en hij werd zoveel jaar oud, staat er dan in het oude testament Genesis, en hij stierf. Dat is de gewone gang van zaken. Zodat er heel deze wereld in de loop van 6000 jaar menselijke historie één groot kerkhof is. Dat is duidelijk. Een dode akker. Maar mijn broeder en zuster, we weten dat dode lichamen gezaaid worden. Paulus in 1 Korinthe 15, een sterfelijk lichaam wordt gezaaid. Een onsterfelijk lichaam wordt opgewekt. En als wij iemand begraven, dat wil zeggen het lichaam van iemand die ontslapen is, dan weten we dat we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwen. En dat betekent dus in werkelijkheid, volgens de Bijbel, dat we in die aarde iets zaaien. Dat wil zeggen, die begrafenis is niet het einde. Zeg, dat is de laatste eer die men iemand kan bewijzen, dan is het afgelopen. Nee. Zo zeker als de boer naar het oogstveld gaat en zijn zaad in de akker werpt en dat in hopen doet om het terug te krijgen. En meer en beter terug te krijgen dan die gezaaid heeft. Zo is het met een begrafenis. Wij zaaien een lichaam om het terug te krijgen. In betere kwaliteit, mooier, schoner, heerlijker dan we het gezaaid hebben. Want de plant die uit een zaadkorrel komt is veel mooier dan die zaadkorrel zelf. En als iemand komt te ontslapen, een gelovige, men kan zijn lichaam aan de aarde toevertrouwen. Maar dat doen we niet op een heidense manier, van, nou ja, dat is dan het einde, daar is het uit, is het af. Nee, dat doen we hoopvol. Want deze dodenakker is in deze opstandingsbodem. Die aarde heeft wonderbare krachten in zich. Uit de aarde kunnen bloemen en bomen en planten en allerlei zaadzaaiende planten en struiken voortkomen, broeder en zuster. Dat kan, die aarde heeft een enorme moederaarde, enorme kracht in zich, als de zon erop schijnt. Ja. En mijn broeder en zuster, dat is ook het wonder. Als wij een lichaam toevertrouwen aan de aarde, dan weten wij dat het lichaam daar in de aarde komt niet om voorgoed te verdwijnen, maar om daaruit te verrijzen. Dat is de Bijbel. Een sterfelijk lichaam wordt gezaaid. Een onsterfelijk lichaam wordt opgewekt. En eigenlijk is een begrafenis van een gelovige, althans, laten we het daarover hebben in de eerste plaats. En daar gaat het hier over. Eigenlijk een hoopvolle, een geloofsgetuigenis. Een getuigenis ook in de wereld. Waar we niet al klagende en zuchtende gaan. Natuurlijk het leed en het verdriet is er. Van de geliefde die van ons heen gegaan is. Dat blijft niet weg. Maar over de persoon zelf. Wel, mijn broeder en zuster. We kunnen hem niet groter dienst bewijzen. Dan zijn lichaam. Waarin hij tijdelijk getabernakeld heeft op aarde. Aan die aarde toe te vertrouwen. In het geloof dat de dag komt dat uit dat sterfelijk lichaam straks een onsterfelijk lichaam zal verrijzen.
U zegt dat kan niet. Oh nee, dat is al gebeurd. De eersteling is al thuis. De eersteling is al opgestaan. Wie is dat? Christus. En waar is die eersteling naartoe gegaan? Waar werd die eersteling gegaan? Er was een boer die in die akker een tuinkorrel zaaide. Maar uit die tuinkorrel is een aard ontstaan. Na verloop van tijd. En de priester kwam en sneed die aard als eerste af. Met een handen waarmee een eersteling garven maakte. En die werd niet gebracht om zelf te eten, maar die werd gebracht naar de tempel. En als een heroffer hoog gehouden voor het aangezicht van de Heer. Zegt, Heer, die is voor u bestaat. Ja. En wat is met de Heer Jezus gebeurd? Hij is opgestaan uit de dode akker. Op wat voor dag? Daags na de. Och, wat klopt die feestkalender goed, hè? Want Jezus stond precies op daags na de Sabbat. Op zondagmorgen. Op de eerste van de week. En wat is er met de Heer Jezus gebeurd? Hij is lichamelijk genezen. En hij is als een heroffer omgegaan naar het huis des Heeren. In de hemelse tabernakel. In de hemel zelf. Waar hij nu is. Als onze hoge priester en als ons leven. Mijn broeder en zuster. Op wie ons geloof gericht is. En dat komt dus precies uit. Hij is de eersteling van. Uit de dood. En deze dode akker heeft dan een dood lichaam prijsgegeven. En niet alleen is hij verrezen op die paaszondag. Maar met hem zijn ook anderen enkelen uit hun graven verrezen staten. En zijn aan vele heiligen in de heilige stand verschenen. Dat is de eerste garde. De dode akker heeft zijn eerste vrucht op prijs gegeven. En als er sprake is van een eersteling garde. Dat wil dan zeggen, die eersteling garde is een belofte. Dat er straks een hele oost op binnenkomt. Want de koren stond te rijden. Dit was nog een eersteling. Die werd naar de Heer gebracht. Maar als je een paar weken verder was, dan zou je zien dat er velden dit waren om te oosten. En dan kwam die grote oost binnen. Ja, mijn broeder en zuster. We leven midden in de oosttijd. Wat de lichamelijke opstanden betreft. Want de eersteling is opgestaan. En straks komt van diezelfde dode akker de grote opstanding. Van allen die in Jezus Christus ont. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan dit. Die eerste opstanding is al begonnen. Want de eersteling garven is al bij de Heer. Is dat niet wonderbaar? En dat staat er letterlijk zo. Dat is niet een idee van mij. Want lees 1 Korinthe 15 maar. En dan ga ik ermee eindigen. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Ja, dat is een opstandingshoofdstuk. 1 Korinthe. Daar lezen wij in vers 21. Nee, eerder nog in vers 19. 1 Korinthe 15 vers 19. Daar heb je ook de verklaring van dit hoofdstuk. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste alle mensen. Er zijn nog wel dominees die zeggen, dan is het leven nog de moeite waard. En ook predikant, die gelooft niet meer in een inhaal als. Maar hier staat, als je er niet in gelooft, dan ben je de ellendigste alle mensen.